Ik realiseer me hoe bevoorrecht we zijn dat we de Heilige Geest hebben ontvangen en dat Hij ons openbaring geeft vanuit het hart van God. Het voelt ergens als heel vertrouwd en dat is het ook, want we zijn Gods kinderen. En dan is met dingen van God bezig zijn, hoe gek het ook klinkt, is eigenlijk gewoon als eten en drinken. Maar het is en blijft heel bijzonder. Ik vond het zo mooi om het Petrus zo te horen zeggen, 1 Petrus 1, vers 10 tot 13. Dan heeft hij het over de profeten van vroeger, die Heilige Geest nog niet zo hadden zoals wij die hebben. En dan zegt hij, toen de profeten profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen, probeerden zij te achterhalen wat die redding inhoudt. Zij wilden vaststellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus Geest, die op hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen. Dus de Heilige Geest die liet aan de profeten van heel vroeger, voordat Jezus kwam, dingen zien. Die schreven ze op, die gaven ze door. En ze hadden vaak helemaal geen idee wat ze eigenlijk zeiden. Daar kunnen sommige mensen zich heel erg in herkennen. Als je niet weet wat je zegt, dan ben je misschien wel een tikje profeetje of een trickje weird. Maar dat hoort er een beetje bij. Maar deze profeten hadden soms geen idee. Ze hebben het wel opgeschreven, daar zijn we heel blij mee. We gaan Jesaja echt heel erg bedanken voor zijn mooie dingen enzovoort. Maar er werd hun geopenbaard, lezen we dan, dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was, maar voor u. En nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de Heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. In hen. Niet langer op hen, maar in hen. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen. Laat hier eens even op je inwerken. De dingen die wij samen ontdekken vanuit Gods woord, vanuit de openbaring van de Heilige Geest, zijn geheimen waar zelfs engelen graag in zouden doordringen. Hoe bevoorrecht ben je dan? Hoe bevoorrecht ben je dan? Dat is toch fantastisch dat we dit mogen weten. En dan komt er een, vanuit die verwondering komt er natuurlijk een aanmoediging om God daarom de lendenen van uw denken. Je moet je eigenlijk voorstellen dat als je zeg maar een heel lang gewaad aan zou hebben wat dan over de grond sleept en je wil heel hard gaan rennen, dat wordt vallen, zeg maar. Dus wat moet je dan doen? Ophijsen, riem erom, rennen. En dan staat er om God de lendenen van uw, niet benen, maar van je denken. Om God de lendenen van uw denken, wees waakzaam en vestig al uw hoop, waarop? Op de genade die u ontvangt in de openbaring van Jezus Christus. Dus je kunt iets doen met je denken van binnen. Iets als het ware ruimte maken, ruimte geven voor de openbaring van Jezus. En dat denken is zo belangrijk, want in het oude verbond wordt dat ook wel genoemd, daarvan wordt gezegd in 2 Korinthe 3, ja, de mensen die in dat oude verbond leven, die hadden, dat denken was verhard, dat was hard geworden. En daardoor was er een sluier over hun hart. Dus dat denken, die sluier, die moest weggetild worden, die moest opgeheven worden. En de geest van God is gekomen in het nieuwe verbond waarin wij nu leven, waar die profeten over profeteerden, om ons te laten zien. Nee, maar het is niet het oude liedje. Het is het nieuwe geluid van Gods geest. En wij mogen dat gaan zien. En dat is dus, die ontvangen we, dat is de genade die we ontvangen in de openbaring van Jezus Christus. Dat gaat niet over een theologietje of over een kerkleer of over, nee, dat gaat over een openbaring van de genade van Jezus Christus. Nou, soms kun je wel eens meemaken dat God even naar je toe komt met zijn liefdevolle vaderhart om je denken als het ware de goede richting in te duwen. Ik had dat laatst, was ergens mee bezig en ik merkte dat wordt een beetje zwaar in mijn hoofd. En toen kwam een paar keer de volgende gedachte terug, laat ik het zo zeggen. En dan herken ik dat God dat eigenlijk tegen me zegt. Zo moet je dat gaan ontdekken. Zei van, wees niet zo hard voor jezelf. Wees niet zo hard voor jezelf. En toen dacht ik, zo, dat zijn niks veroordelingen. Maar gewoon, joh, dat hoeft niet. Kijk nou naar mij. Wat is de openbaring die je van Jezus Christus krijgt? Dat is een openbaring van een vader die gewoon zo vol liefde is. En toen moest ik even denken aan die verloren zoon. Nou, zo erg was het niet. Ik zat geen schillen te eten bij de varkens. Bij mij thuis kun je heel goed aan tafel aanschuiven, kan ik je zeggen. We gedragen ons soms wel voor de grap als varkens, maar dat is ook erg het enige overeenkomst met het verhaal. Nee, ik moest even denken aan die, wat dan bekend zat als de verloren zoon. Wat natuurlijk helemaal geen verloren zoon meer was, maar goed. Zo is die nu helemaal bekend geworden. Die man die zei van, joh, pa geef me je geld, ik ga er een feestje bouwen, doei, later. Ik zie elkaar nooit meer terug. Korte versie. En dan op een gegeven moment is het op, en dan zijn het geld is op, dan zijn de vrienden weg. En hij zat dus echt bij de varkens. En dan denkt hij, nou weet je wat ik ga doen? Ik ga naar mijn vader toe, maar die ziet me natuurlijk aankomen, die wil mij niet meer als zoon. Maar misschien kan ik als een soort werknemer, als een soort slaaf bij hem terechtkomen. Misschien ben je geneigd om zo ook over jezelf ten opzichte van God te denken. Je denkt van, nou weet je, ik heb Jezus leren kennen. En ik heb misschien wel de ogen uit mijn hoofd gejankt van blijdschap over wat hij voor mij heeft gedaan. En op een bepaald moment kom ik mezelf tegen en dan hoor ik, wees niet zo hard voor jezelf. En dat je dan geneigd bent te denken, oh, ik ga terug naar de vader en misschien dat ik het goed kan maken of zo. Dat soort gedachten. Vul het in voor jezelf. Die zoon kwam met een verwachting van, nou, wie weet, zal hij me accepteren? En dan komt hij in de buurt van zijn huis en zit die vader, die is al lang aan het kijken. Waar blijft die jongen? En dan lees je Lucas 15, vers 20. Zijn vader zag hem in de verte aankomen. Hij kreeg medelijden. Die gaat natuurlijk over, dat is beeld, Jezus vertelt als beeld van hoe God is naar ons toe. En hij rende op zijn zoon af, viel hem op de hals en kuste hem. En dan komt de zoon met zijn ingestudeerde riedeltje. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. En dat verhaal duurde nog veel langer, waarschijnlijk. Maar die vader laat hem helemaal niet uitpraten. Die zegt tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad, trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger, geef hem sandalen, breng het gemeste kalf, slacht het, laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. Wat is nou het nieuwe verbond? Het nieuwe verbond is dat op welk moment van je leven jij weer je hoofd wendt naar Jezus om de openbaring te ontvangen van zijn genade die je ontvangt in Jezus Christus, dan komt God eigenlijk altijd op zo'n manier op je afremmen. Hij laat je niet uitpraten als jij met veroordelende praatjes wil proberen in een goed praatje komen. Het hoeft helemaal niet, want hij houdt van je. En hij wil maar één ding, feest vieren, dat er weer contact is. Want hij houdt van je. Hij heeft Jezus over gehad om jou te redden. Dus hoeveel houdt hij van je? En dit is zo belangrijk om je denken hierin op te gorden. Om als het ware de openbaring, want de engelen die kunnen nog bij wijze van spreken een taak niet goed doen misschien, weet ik niet of dat kan, maar een zoon, een dochter, iemand die door God zelf gered is, dankzij Jezus, geliefd, gekoesterd in zijn hart, die heeft echt bij God een ereplaats. En daarom mag dit mag gewoon in elke situatie, bij elke gedachte, mag dit jouw en mijn denken zijn. Besef dat onze Vader weet wat je doormaakt, waar je doorheen gaat en wat er nodig is om jou weer te laten beseffen dat het echt goed is. En dat er hoop is voor jou in elke situatie. Nou, ik dacht, oké, gaaf om vrijgesproken te worden. Heerlijk om te ontdekken, joh, doe niet zo moeilijk, hè? Mijn variant. Ga maar lekker bewegen. En wat dan zo mooi is, En dat is het mooie van in de gemeente samenkomen. Is dat je dan soms ook echt weer een mooi stukje openbaring krijgt over Jezus. Over wie die is. Want die genade die kun je ontvangen in de openbaring van Jezus Christus. Je kunt elkaar steeds weer dezelfde theologie voorhouden. Van ja, dit geloven wij ten opzichte van de ander. Maar openbaring komt er als je echt naar Jezus gaat kijken en iets gaat ontvangen. En ik wil je iets laten zien vanuit het woord wat zo mooi is. En ik weet zeker, daar gaan we allemaal heel erg blij van worden. Want daarvoor komen we toch samen, hè? Om bemoedigd te worden vanuit het woord. We gaan kijken naar Matteüs 11, vers 27. Daar zegt Jezus dit. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader. En niemand dan de Vader weet wie de Zoon is. En wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon. En iedereen aan wie het de Zoon wil openbaren. En wij weten dat, hè? Dankzij de Geest van God weten we wie de Vader is. Weten we hoe goed hij is. Weten we dat het geen vader is die slaat en afwijst. Die er niet is op de momenten dat jij hem wel nodig heeft. Hij is niet een vader die vertegenwoordigd wordt in de dingen die in de wereld zo ongelooflijk impact kunnen hebben op je leven. Dat is hij niet. Hij is alleen maar liefde. Hij is alleen maar acceptatie. Waarom? Omdat elke reden voor hem om ons af te wijzen, heeft hij weggenomen, rechtmatig weggenomen aan het kruis. Het zit al niet in zijn hart. Maar er is ook geen recht meer over dat God oordeel op ons zou laten neerkomen. Want zelfs dat recht is weggenomen. Het is niet alleen zijn hart om ons lief te hebben. Het is ook, hij is verplicht ons lief te hebben. Hij heeft zichzelf voor eeuwig verplicht ons lief te hebben en ons nooit meer af te wijzen. Dat is wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. En als je dan gaat kijken welke versen hierna komen, dan denk je, staat dat in die context in de openbaring van de liefde van de Vader? De volgende zin is deze. Kom naar mij. Kom naar mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Die woorden, zachtmoedig en nederig van hart, die bleven rondzingen. Soms heb je dat, hè? Dan zingt er iets rond. En dat moet je gaan herkennen als de dingen steeds weer terugkomen. Zeker als het rond de Bijbel gaat, dan moet je gaan herkennen. Oké, God wil iets tegen me zeggen. En dan moet je gaan ontdekken wat. Ja, toch? Zo mag het werken. Ik ging eens kijken, wat betekenen die woorden nou? Want zo werkt het bij mij vaak, dat ik dan iets, dat ik ga graven en dan ontdek ik iets. Nou, het eerste woord ontdekte ik vooral wat ik al wist. Dat is het woord zachtmoedig. Dus Jezus, hij zegt, leer van mij, ik ga je iets leren. En als je dat leert, vind je rust voor je ziel. Vind je rust voor je denken. Kun je, als het ware, rennen. Word je niet meer tegengehouden. Zachtmoedig, het woord praos, weet je wat dat betekent? Zachtmoedig. En het betekent mild, het betekent teder. Dus helemaal de betekenis van dat woord. Jezus is zachtmoedig. Hij is mild. Hij is teder. Zo kennen we hem, zo kennen we de Vader. Want hij zegt, ik ga je nu laten zien wat de openbaring van de Vader is. Zachtmoedig, mild en teder. En toen kwam het tweede woord. En toen had ik heel even error. En die ga jij misschien wel begrijpen als je de betekenis ziet. Nederig van hart, het woord nederig. Tapijnos. Het betekent ook nederig. Maar het betekent te neergeworpen, bedrukt. Het betekent zelfs depressief. En weet je, dat kon even niet in mijn systeem. Mijn systeem laat niet toe dat Jezus zegt, mag ik het even zo zeggen, maar ik wil het niet uit de context rukken, want ik ga hem wel toelichten. Ik ben zachtmoedig en depressief van hart. Dat klinkt een beetje gek, maar er is natuurlijk gekozen voor nederig van hart, als ook een volledig juiste vertaling ook van het woord, maar er zit een bijbetekenis in van te neergeworpen worden, bedrukt. Daarom heb ik letterlijk ook dat woord, wat er ook eigenlijk bij staat, er zit een zwaard omheen. Dus naast die, zachtmoedig, mild, teder, dat is heel licht, zit er iets heel zwaars omheen. En hij zegt, leer nou van mij. En ik dacht, ja, sorry, wat moet ik daar nou van leren? Dit kan niet, dit past niet in mijn theologie. En dan wil God je wat laten leren. Past er wel in hoor. Want het woord geeft altijd antwoord op een vraag die je krijgt naar aanleiding van het woord. Altijd. En het bijzondere is, ik zeg, Heer, dan moet u mij dat echt leren. Waar zit de oplossing? En ineens moest ik denken aan de tuin in Gethsemane. Gaan we lezen. Matteüs 26, vers 38 en 39. Jezus op weg naar het kruis. Zwaar onder druk. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, mijn ziel is zeer bedroefd. Tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder was gegaan, wierp hij zich neer met het gezicht ter aarde en bad, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Ik dacht, dit is wel de diepste zachtmoedigheid die je kunt hebben om als volmaakte zoon van God de dood in te willen gaan voor een mensheid die onder de zonde terecht is gekomen. Ben je dan zachtmoedig? Ben je dan nederig in de zin van, ben je dan vol barmhartigheid? Helemaal. Maar wat zie je hier gebeuren? Het hart van Jezus is behalve zachtmoedig, hier hij zegt letterlijk, zeer bedroefd tot de dood toe. Wat lezen wij later? Wij hebben geen hoge priester die niet met ons kan meevoelen. En ineens zag ik het. Als Petrus eerder zei dat de genade die wij ontvangen komt uit de openbaring van Jezus Christus, dan gaat het over het volbrachte werk van Jezus Christus. Dan gaat het er dus om dat wij kijken naar het moment waarop hij de diepste diepte is ingegaan. En als hij zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En daar zit dus ook die betekenis bij van zwaarmoedigheid, van bijna een aan depressie neigende wolk die er omheen kan zitten. Dan is dat niet van, oh dat moeten wij dan ook maar gaan cultiveren. Dat hoort erbij als van fijn. Nee, dan hebben we het over een Jezus die weet wat er nodig is om in onze situatie te komen met zijn genade. Daar zijn licht te laten zien en ons op te tillen en eruit te tillen. Dan hebben we het over een Jezus waar we naar kijken en die we volgen in die weg. En ineens zie je jouw depressie één worden met die van Jezus. En vervolgens zie je Jezus de dood ingaan en zie je jouw doodsneiging en misschien wel de wens om je van het leven te beroven, die zie je aan het kruis gaan. Dan zie je ineens dat er een juk van je wordt afgenomen, omdat de genade van God zegt, genoeg, voorbij. Hier hebben de engelen begeert hun blik in te slaan. Om jou uit deze put te tillen. Mijn genade is gekomen voor jou. Jezus werd depressief voor jou. Hij wenste zich bijna dood. Omdat hij wist hoe zwaar het leven kan zijn. Omdat genade niet een mooi verhaal is van lachende mensen met een mooie tandpasta glimlach. Maar mensen die weten wat zachtmoedigheid is. Dat Jezus met je de diepste put ingaat. Om je er vervolgens uit te tillen. Hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. En toen moest ik denken aan die woorden uit Hebreeën, waar dat wordt uitgelegd, wat die wil doen nou uiteindelijk is. Wat doet Jezus met in die doodsangst? Wat doet Jezus met jou en mijn depressiviteit, zou ik bijna zeggen? Mag het even zo zwaar maken? Hebreeën 10, vers 9 en 10. Dan zegt hij, ik val midden in een verhaal, maar ik ga nu de context maar even laten zitten. Hier ben ik, zegt Jezus. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Hier. Hij zegt niet mijn wil, maar zoals uw wil. Die ging hij doen. Leer van mij hoe ik de wil van God doe. En dan zegt hij, waarmee hij het eerste opheft, oude verbond, om het tweede van kracht te doen zijn, het nieuwe verbond. Op grond van die wil, dat is Gods wil, zijn wij voor eens en altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus. In dat lichaam voelt hij met ons mee. We zijn geheiligd voor eens en voor altijd. Maar dat is niet een soort van straaljager die over je heen komt en dan een heel mooi roze of groen of geel of paars, wat jij fijn vindt. Kleurtje over je heen dat je denkt, oh, het is fijn, lekker geurtje erbij. Nee, dat is iets waarbij je in de puinhopen van de ellende ineens Jezus daar ziet zitten en denkt, zie je er zo uit? Kun jij ook depressief zijn? En dan zegt hij, nou, nu niet meer, maar toen wel. En zullen we eens even na dat moment, zal ik je eens even laten meevoelen? Voel je met mij mee? En je voelt dat die geest van God getuigt met jouw geest. En op die plek vind jij verlossing. Dan is het niet hoog over. Dan is het vanuit het diepste roep ik tot u. En dan is het, u bent trouw. Uw goedheid heeft me echt achtervolgd alle dagen van mijn leven. Op die plek, leer van mij. Ik ben zachtmoedig en zwaarmoedig van hart. Dat was op Golgotha, op weg naar Golgotha. Waar heeft hij dat gedaan? Niet zodat wij nu met elkaar een cultuur zouden krijgen van jongens, zullen we er lekker een beetje een laagje zwaarmoedigheid aan toevoegen aan de genade? Nee, helemaal niet. Maar om de volledige erkenning te geven dat wat wij nodig hebben in het ontvangen van genade is dat zijn hand onder de diepste put van ons bestaan terecht is gekomen. Dat hij daar naartoe is gegaan. Daarom kan hij, vanuit die plek is hij uitermate verhoogd. Vanuit die plek zijn wij met hem gezeten. En mag elk juk eraf vallen. Mag elk verleden verbroken worden. Mag elke droom in je ineens tot een plooi komen. Omdat je gewoon weet, het is nu echt klaar. God begint echt opnieuw. Weet je wat ik zo ongelooflijk indrukwekkend vind? Op een bepaald moment komt Jezus bij een stad, bij een dorpje, heet Nain. En er komt daar een vrouw naar buiten en er staat een weduwe. En die heeft één zoon. En die is overleden. Moet je eens lezen. Lucas 7, vers 11. Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Nain heet. En zijn leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen. De enige zoon van een weduwe. En een groot aantal mensen vergezelde haar. En toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen. En hij zei tegen haar, wee klaag niet meer. En hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan. De dragers bleven stilstaan. En zei, jongeman, ik zeg je, sta op. En de dode richtte zich op en begon te spreken. En Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. En alle werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden, een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zich om zijn volk bekommerd. Op het moment dat Jezus deze jongen uit de dood opwekte, was Jezus zelf ten dode opgeschreven. Want de doden tot dat moment lagen onder het beslag van Satan. En als iemand een dode stal, zou die zelf met zijn leven moeten betalen. Op dat moment moest Jezus sterven om die ene jongen te redden. Ben jij naar buiten gedragen? Dood en voor vuil achtergelaten? Jezus komt naar je toe. Zachtmoedig en nederig van hart. Hij raakt je aan. En hij richt je op. Aan het kruis, waar hij Gods wil kwam doen, versloeg hij de leugenaar, de moordenaar. Waarom? Omdat hij jou tot leven wilde wekken. Omdat hij jou in zijn genade wilde hebben. Omdat hij niet langer wilde dat de gevolgen van de wet van het oude verbond, van alles wat er gebeurd is, van alles wat er gezegd is, van alles wat je gemist hebt, van alles wat je verlangd hebt, wat niet is gebeurd, van alle dromen die niet zijn uitgekomen, dat hij zei, en daar wil ik verandering in brengen. Ik wil dat jij voelt, dat ik dat voel. Ik voel met jou mee. En het is veel meer dan een gevoel. Maar ik kom daar, en daar is mijn redding voor jou. En zo is het bedoeld. Zo is de openbaring van Jezus bedoeld. Als Petrus zegt. Vestig al uw hoop op de genade die u ontvangt in de openbaring van Jezus. Hoe bijzonder. Een enige geboren zoon van God brengt een enige geboren zoon van een weduwe tot leven. Er is hoop voor jou en voor mij. Voor de mensen die je lief zijn, voor mensen die van het pad af zijn gegaan, mensen waar je misschien verdriet van hebt, mensen die je mist. En wij mogen onze hoop vestigen op de genade die in de openbaring van Jezus bij ons komt. En wat is het heerlijk dat wij weten dat als hij zegt, ik ben zachtmoedig en nederig van hart, dat hij dan niet zegt, oké, zullen we heen en weer gaan swingen tussen ene keer zachtmoedigheid en de andere keer depressiviteit. Nee hoor, hij heeft die weg gegaan. Zachtmoedig is hij tot het diepst gegaan. En hoe mogen wij nu leven? Vanuit die erkenning mogen wij ons laten oprichten. Jezus komt naar ons toe en die raakt het gewoon aan. Hij zorgt ervoor dat hij op het juiste moment op de juiste plaats is. En het verlangen wat hij in je hart heeft gelegd, gaat hij tegemoet komen. Die vrouw, die moeder, die kende Jezus misschien niet eens. Had hij gedacht dat er iemand naar haar toe zou komen om de zonen op te richten uit de dood? Nee. Weet ik hoe jouw situatie of jij, hoe mijn situatie, wij, hoe elkaars situatie tot leven gebracht kan worden? Nee. En daarom richten wij ons op de openbaring van Jezus. Want hij weet het wel. En wij zijn zijn geliefde kinderen. En de engelen, die zijn jaloers op ons. Besef je dat? Die engelen die zitten te flapperen met die vleugels. Ongelooflijk. Die gerubs die denken, die specialen die rondom de troon staan, die denken echt van, het is net als onze hond die met een staart kwispelt als we binnenkomen. Altijd blij. Maar die snapt er helemaal niks van. Die kan maar één ding, die kan gewoon wispelen. Maar ze snappen er niks van. Maar wij wel. Want wij, die God die de engelen orders geeft, met diezelfde hand waar hij ze mee uitstuurt, omarmt en zegent hij ons. Het is onze vader. Wij zijn zijn kinderen. Besef hoe ontzettend bevoorrecht je bent. Door die genade te kennen. En door te weten wat ik ook ga verklooien allemaal. Want dat gaan we vast nog wel doen. We gooien koffie op de grond bijvoorbeeld. Hoe vaak ik dat dan niet heb gedaan. Ik zou je vertellen. Ik kwam bij mijn schoonouders thuis het eerste jaar. Die hadden een vloer, een marmervloer. Daar mocht alles op behalve Sjoenorans. Want dan zou die hele vloer vernacheld zijn. En wat doet de nieuwe schoonzoon? Die gooit er natuurlijk gewoon kwad zo Sjoenorans overheen. Ja, weet je. De genade moet altijd toenemen. Heerlijk. Maar die genade is er. De genade is er. Hey, en als we dan erkenning hebben over de diepte waarin hij is gegaan. En hoe die wolkjes ineens. Joh, laat het hoge drukgebied van de geest de lucht schoonblazen. We gaan niet ontkennen dat er soms een raddraaitje voorbij komt. Maar we gaan wel zeggen, er komt een hoge drukgebied van de geest. En die blaast het weg. Amen. En zo mogen wij moedig voorwaarts gaan, christenstrijders. Ja toch? Zullen we gaan staan? Maar even staan in de plek die je hebt gekregen als geliefd kind van God. Voel hem maar eens. Even op adem komen. Zullen we de Heer danken? Dank u Heer. Dank u wel. U bent gekomen Heer Jezus. U kwam en u wist, ik kom niet een mooi verhaal vertellen. Ik kom gewoon redding brengen. Vanuit verbinding. Vanuit een zo ongelooflijk diepe erkenning. Maar u had die erkenning eerst zelf gekregen. U hoorde, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn vreugde heb. En toen kon uw bediening beginnen. En die erkenning, die deelt u met ons. Dat is de liefde waarmee u werd liefgehad en waarmee wij dus ook worden liefgehad. Dat is de liefde van de Vader die u met ons deelt. En dank u wel daarvoor. En dank u wel dat het niet alleen een liefde is, maar dat het ook een rechtmatige grond heeft gekregen. Dat u zelf de prijs hebt betaald voor de diepste put waar we in zouden kunnen zakken. Voor de grootste veroordeling, misschien wel deels rondom ons eigen gedrag of wat anderen ons aandoen. U zegt, het kan niet zo gek zijn. En ik heb er genade voor. Heer, die genade hebben we gewoon heel hard nodig. We zijn niet christen professionals die na zoveel jaar wel weten hoe het moet. Nee, we hebben gewoon weer fris die openbaring nodig. Elke dag opnieuw en ook op dit moment. En zo ontvangen we het van u, Heer. Dank u wel dat we zo uw volbrachte werk mogen optillen. In Jezus' naam. Amen.